Katrina Fieschi werd in het voorjaar van 1474 geboren als jongste dochter van een van de voornaamste families van Genua. Zij was dus praktisch even oud als haar stadgenoot Columbus. Dat geeft u een beetje een beeld van welke tijd het is. Al heel jong voelde zij zich aangetrokken tot het religieuze leven. Vanaf haar twaalfde jaar en vanaf haar twaalfde jaar tot vormen van intensief gebed. Dus eigenlijk heel jong al dat zij georiënteerd was op God. Zij was een hele mooie vrouw die opgroeide in een heel beschermd milieu. Zij ontving een goede scholing en las de klassieke auteurs en de grote Italiaanse schrijvers zoals Dante. Dante, de Divina Commedia, wat u waarschijnlijk wel iets zegt. Maar ook Petrarca en Jacopone da Todi, gekke Japie. Ze las ook mystieke schrijvers. Bovendien was zij zeer kunstzinnig. Zij schilderde en een prachtig borduurwerk in Venetiaanse stijl wordt tot op heden bewaard. Op haar dertiende hoorde zij in haar binnenste de stem van de minne. Zij wilde intreden in het klooster waar haar zus Limbania reeds verbleef. De abdis wilde echter geen kinderen in het klooster en vooral niet te veel leden van de machtige familie Fieschi. Het gevolg was dat zij om politieke redenen op haar 16e jaar werd uitgehuwelijkt aan een andere machtige maar rivaliserende familie van Genua. Giuliano Adorno, haar man, was echter geheel tegengesteld aan het zacht aardige en tere meisje dat op 13 januari 1463 zijn vrouw werd. Hij was nogal agressief van karakter, verkwistend, losbandig en egoïstisch, dus nog niet direct een man die bij haar paste. De eerste 5 jaar van haar huwelijk waren voor Katrina een trieste tijd. Zij was eenzaam en depressief. In gedeeltelijke gevangenschap opgesloten in een kil paleis. Men raadt haar aan vaker in het openbaar te verschijnen, opdat haar schoonheid bewonderd kan worden en ook haar man van haar leert te houden. Dus als anderen ook van haar gaan houden, dan kan haar man misschien afgunstig worden en daardoor ietsje meer zich op haar richten. Impulsief en voortvarend als altijd stort zij zich in het uitgaansleven van Genua. Ze trekt gedurende 5 jaar volop aandacht, maar voelt zich ook nu niet gelukkig. Zij wordt steeds neerslachtiger, want in haar hart overheerst het gevoel van de leegheid van alles. Op 22 maart 1473 werd zij plotseling getroffen door de overweldigende aanblik van de liefde van God en van haar eigen nietigheid. Zij is als verlamd, zij dreigt op de grond te vallen. Met een ontvlamde liefde, en dat krijgen we direct in de tekst, schreeuwde zij van binnen: geen wereld meer, geen zonde meer. Als op dat ogenblik 1000 werelden er geweest zouden zijn, dan zou zij ze weggesmeten hebben. Maar goed, die tekst gaan we direct lezen. Daarna gaat ze werken in het ziekenhuis San Lazzaro in Genua. En het is een tijd, ja, ziekenhuis, dat is misschien een heel groot woord. In die tijd, je moet rekenen, de jaren dat zij de leiding had van dat ziekenhuis, was er 5 keer een pestepidemie. En als je dan, dus een ziekenhuis was eigenlijk toch meer een plek, wij zouden het nu eerder een hoe heet dat, zo'n verpleeghuis waar mensen heen gaan om een hospice. Ja, het is eerder een hospice dan echt een ziekenhuis, want wij denken bij het ziekenhuis iets waar je genezen wordt. Nou, en de pest is überhaupt al iets waar je niet zo erg aan...
De ringleiding valt weg.
Wat doen we daaraan?
Herstellen.
Herstellen. Hoe moet dat?
Geen last van.
De ringleiding komt.
Dat is dit ding? Dat...
Nee hoor, die is goed.
Die is goed? En wat is er dan dat er wegvalt?
De ringleiding van de microfoon valt weg.
Deze?
Ja, dat is toch geen aparte.
Hij staat nu gewoon op de gewone
microfoon. De gewone microfoon.
Die stond op de ringleiding, die viel weg.
Kunnen we er iets aan doen of moeten we gewoon doorgaan? Ja? Nou, ik zal proberen zo hard mogelijk te praten, maar goed, het is, helpt het wat? Ja, ik weet niet wat er gedaan moet worden. Kort na haar bekering gaat haar man Giuliano Adorno gaat bankroet en verliest bijna al zijn bezittingen. Langzaam raakt hij dan onder de indruk van de edelmoedigheid en de totale inzet van zijn vrouw. En vanaf 1479 schaart hij zich aan haar zijde. Ze bewonen dan een eenvoudig huisje in de arbeiderswijk Portoria. Dit huis behoort bij het ziekenhuis Pamatone. Hier verblijven zij de rest van hun leven 32 jaar lang. Het ziekenhuis is hun werkterrein, dus van haar en van haar man. Zij vervullen onverschillig welke taak, hoe onbeduidend ook. In 1489 wordt Katrina gekozen tot rectrix van het ziekenhuis. Een soort directeur, maar een directeur die ook tegelijkertijd boodschappen moet doen. Dus dat is toch anders dan wat wij nu onder een directeur van een ziekenhuis verstaan. Maar dat geeft verder allemaal niet. Ongeveer 8 jaar blijft zij in die functie. Van begin 1493 tot 15 augustus 1494 woedt in Genua de meest desastreuze pestepidemie van de 15e eeuw. Dus het is echt in die jaren heeft ze iets verschrikkelijks meegemaakt. Onverschrokken houdt Katrina stand in deze afschuwelijke verschrikkingen. Voor iedere zieke is zij vol liefde en vol aandacht. Goed, zij sterft dan in 1510. En eigenlijk heeft zij niks geschreven. Dus zij vertelde eigenlijk gaandeweg en vaak rennend van de ene plek naar de andere plek, vertelde zij wat zij meemaakte. En op die manier zijn de teksten opgetekend door een secretaris, door haar leerlingen en de mensen om haar heen. En in het begin al zijn teksten gepubliceerd, dus zogenaamd haar leven. Maar in haar leven is vaak zij zegt, of zij zei, dan wordt zij geciteerd. Dus in die zin zijn het eigenlijk veel teksten van haar. Net werd al gezegd, dus het zijn eigenlijk 42 hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk is een heel groot hoofdstuk, 42. En dat is de dialoog van het lichaam met de ziel. Dat is prachtig hoe zij daar eigenlijk op een hele, hele, hele ironische manier... Want die twee die hebben natuurlijk altijd ruzie met elkaar. Het lichaam en de ziel. En dan besluiten ze om elkaar niet voortdurend het leven onmogelijk te maken om een deal te sluiten. En de deal bestaat eruit dat eerst maar zoeken ze een derde erbij voor geval ze ruzie krijgen die de doorslag kan geven. En dat is het eigen belang. Het eigen belang is de derde en dan lichaam en ziel. Nou, ze spreken dan af dat het lichaam 1 week de baas is en de ziel 1 week de baas. En de ziel zegt, ja, ik ben de belangrijkste, dus ik moet de eerste week hebben. Nou, dat gaat natuurlijk meteen mis, want die is helemaal op God gericht en helemaal is ze maar half in de hemel. En het lichaam komt uiteraard niet tot zijn trekken. Dus wanneer die week afgelopen is, zegt het lichaam, ik zal het je nu al betaald zetten. Nu ga ik de baas spelen en nu zal het op mijn manier gebeuren. Nou goed, dus dat is op zich een hele mooie tekst, die op zich al heel vermakelijk is, maar die is nogal groot. En die heb ik tot dusver, tenzij we die oude vertaling gaan lezen, maar die heb ik nog niet vertaald. Dat is het 42e hoofdstuk. Hoofdstuk 41, dat heet zogenaamd het traktaat over het vage vuur. Dat is de tekst die ik in begin juli in de studieweek mystiek ga behandelen. Ik heb hier folders liggen, dus als u meer wil meemaken, dan kunt u daar nog terecht dan een hele week. Maar ik heb nu eigenlijk van de eerste hoofdstukken heb ik een aantal, dus ik heb eigenlijk dat in dat boekje wat voor de mystieke week komen nog meer teksten, drie keer zoveel dan, of vier keer zoveel dan u vandaag heeft. Maar ik heb eigenlijk van het begin, heb ik nu een aantal teksten genomen die mij wel een beeld geven van, dus het is eigenlijk een hele interessante vrouw die, je zou kunnen zeggen, helemaal in God verslonden is. Die helemaal door het vuur van de liefde, want het vage vuur is meestal, dus het klassiek was, tenminste in de katholieke ideeën was het vage vuur zoiets wat een soort tussenfase was tussen het leven en de hemel. Maar bij haar is het vage vuur het leven. En het vage vuur, dat is dat je namelijk verteerd wordt door het vuur van Gods liefde. En dat dat vuur van Gods liefde iedere hindernis die ons van God weghoudt, eigenlijk verteert. Dat is voor haar het vage vuur. Dat is een hele mooie tekst. Maar goed, daar komen we vandaag niet aan toe. Ik lees nu wat andere teksten. Maar wat misschien belangrijk is, zij maakt onderscheid in de mens. In de, je zou kunnen zeggen, de menselijke antropologie, hoe de mens in elkaar zit, tussen de zaligmakende neiging. Dat is zeg maar, wij zijn van nature, worden wij naar God getrokken. We zijn op God gericht. Dat is de zaligmakende neiging. En die heeft ruzie, en dat heb je natuurlijk met ziel en lichaam al, dus ruzie met de neiging van onze menselijkheid, van onze menselijke natuur. Nou, de menselijke natuur, die wil voor zichzelf zorgen, die wil toch dus het verschil tussen, zou ik zeggen, de onvoorwaardelijke liefde en de voorwaardelijke liefde. Dat is in feite het spanningsveld waarin zij de mens beschrijft. Maar ik ga nu gewoon de teksten die u heeft, ga ik samen met u lezen en dan zien we wel waar het schip strandt. Dus als we tekort hebben, dan lees ik nog wel verder dan u op papier heeft, maar u wil iets vragen? 1447. En ze sterft in 1510. Dus ze is 63 jaar oud. Nou, dat is redelijk oud in die tijd. Dan ben je vandaag aan de dag toch wel tegen de 90 praktisch. Dus ja, in die tijd werden sommige mensen ook wel 90, zoals Thomas van Kempen of Ruusbroek. Er werden wel sommige mensen werden zo oud. Maar als je rekent dat in die tijd, zeker met die pestepidemieën, de gemiddelde leeftijd nog niet de 20 haalde. Met kindersterfte en veel ziektes, et cetera. En veel epidemieën. Dus ze is redelijk oud geworden. Haar teksten worden het eind tegen 1590, 95 in het Frans vertaald. En ook een hele mooie vertaling, en dat is dus blijkbaar de vertaling die weer gebruikt is om daar vandaan naar het Nederlands te gaan. Terwijl ik nu de teksten vanuit het Italiaans vertaald heb, dat vind ik iets simpeler en iets. Maar het is niet eenvoudig, omdat de manuscripten, dus de handschriften, nogal verschillend zijn. Dus je zit al met van ja, wat volg je? Maar goed, ik volg het handschrift waarvan iedereen het over eens is dat het dichtst bij het oorspronkelijke staat. Dus dat, ik ga maar gewoon met u lezen. Als u, goed, dus vanmiddag wel een kans om, dus dat u tussen de middag ook op een briefje mij een vraag geeft. Maar u mag mij als in principe wel onderbreken, maar dat is vaak het probleem dat u dat anderen het weer niet kunnen horen wat er gevraagd wordt. We kijken wel hoe het loopt. Ja, dan ga ik gewoon maar lezen en dan zien we wel. Op aandrang van een zus van haar, dat is die Limbania waar we het net al over hadden, die zuster was in het klooster van Madonna de Grazia, ging zij daags na het feest van de heilige Benedictus biechten bij de biechtvader van deze zusters. Dus dat is eigenlijk de context waarin het gebeurt. Toen zij voor hem geknield lag, ontving zij plotseling in haar hart Een verwonding van onmetelijke liefde van God. Ze wordt in één keer getroffen door die liefde van God. God die zo onvoorwaardelijk van ons houdt. Eigenlijk altijd als je beseft hoe God van jou houdt, hoe God op jou verliefd is, dan kan het niet anders dan dat je heel diep in het hart raakt. Ook ons, dus niet alleen. Maar goed, wij zijn er vaak, denken wij dat het zo gewoon is dat we leven. Dat het zo gewoon is dat we vanmorgen wakker zijn geworden. Dat we vergeten dat we het product zijn van die liefde van God, die onmetelijke liefde van God. Met een aanblik van haar armzaligheid. Dus ze heeft dus de tegenstelling, denk ik, dat God verliefd op je is. En tegelijkertijd dat je eigenlijk niks te bieden hebt. Dat je armzalig bent, dat je een zondaar bent. Dat je iemand bent die wel van God houdt. Maar op je eigen manier en binnen de perken van je eigen mogelijkheden. Nou, dus de tegenstelling, dus dat is wat haar verwondt. Die tegenstelling tussen die onmetelijke liefde van God en de eigen armzaligheid. En van haar gebreken en van de goedheid van God. Dus die tegenstelling, die goedheid van God, die liefde van God, tegenover die gebrekkigheid, die beperktheid van onze menselijke natuur. Dus ze wil gaan biechten en in één keer krijgt ze daar zo'n klap van de molenwiek. Dus in één keer ziet zij de werkelijkheid. De werkelijkheid die wij meestal over het hoofd zien. Onmetelijke liefde kwam voort uit de duidelijke aanblik van de goedheid van God. Dus het kan dan niet anders als je ziet hoe God verliefd op jou is, dat je reageert met ook een onmetelijke liefde. En een uiterste en onuitsprekelijke smart kwam voort uit de aanblik van haar armzaligheid. En de beledigingen begaan tegen de zoete God. Dus dus van één kant dus pijn, smart, over je eigen onvolkomenheid. En tegelijkertijd wordt die liefde van God, die roept ook in jouzelf onmiddellijk die liefde op. Dat is in feite de situatie waar het voor haar begint. Maar goed, we hebben al gehoord, ook daarvoor was ze natuurlijk al op God georiënteerd en bad ze. Maar nu komt het in één keer heel, heel heftig binnen. In de ervaring van deze liefde en smart werd zij door een gezuiverd gevoel zo getrokken uit de armzaligheden van deze wereld, dat zij buiten zichzelf raakte en op de grond dreigde te vallen. Dus door het zien, zeg maar, dus van die ervaring van die liefde en smart die tegelijkertijd in haar zijn, dus wordt ze helemaal getrokken met een gezuiverd gevoel. Nou, dat is een belangrijk woord, de zuiverheid van de liefde, dat is die onvoorwaardelijkheid. Dus zij wordt getrokken in die zuiverheid van Gods liefde. Dus, en dat is in feite ook het vage vuur. Dus het vage vuur is dat. Dus een vage vuur is vage, dat is vegen, het veegt je schoon. Dus het neemt alle hindernissen weg. Dus de zuiverheid van de liefde, dat trekt haar, een soort getrokken door God, om ook op die manier helemaal voor hem te zijn. En dat betekent dat ze ook buiten zichzelf raakt. Want zolang je nog op jezelf geconcentreerd bent, denkt dat het om jou draait. En dat is natuurlijk het punt. Dus dat ze gaat in één keer beseffen dat het niet om haar draait. Dat alles om God draait. Met een ontvlamde liefde schreeuwde zij van binnen, geen wereld meer, geen zonde meer. Dus in één keer voelt ze van, ja, dit is toch ook geen leven. Dit is geen leven dat opgesloten zit in jezelf en alleen maar bezig zijn met je eigen behoeften, met je eigen zorgen, met je ik. Dus ze wordt helemaal uit dat ik getrokken, dus geen wereld meer, geen zonde meer. Als er op dat ogenblik 1000 werelden geweest zouden zijn, dan zou zij ze weggesmeten hebben door deze vlam van vurige liefde die zij ervoer. Dus in één keer is. Ja, maar goed, de wereld is natuurlijk ook één grote poppenkast. Dus waarin mensen. Dus kijk maar als je 's avonds de televisie kijkt en dus voortdurend word je geconfronteerd met allemaal mensen die denken dat het om hun draait. Nou, het is natuurlijk van de week, we hebben de stemmingen, de verkiezingen. Nou, dus ja, dus om wie draait het? Nou, gaat het echt om de mensen? Of gaat het toch uiteindelijk weer om de politici? Om de mensen die op die manier hopen belangrijk te zijn. Nou, die tegenstelling tussen, draait het om mij of draait het om God? Dat is in feite de vraag. Dus als er 1000 werelden geweest zouden zijn, dan zouden ze ze allemaal weggekieperd hebben als, ja, wat moet je met dat gedoe? Wat moet je met die poppenkast? Als je ontdekt dat het om God gaat, dan blijkt in één keer alles van geen waarde te zijn. De zoete God bewerkte in deze ziel op dat ogenblik de gehele volmaaktheid. Niet door verworven deugd, maar door ingestorte genade. Het is prachtig, dus God zelf bewerkt de volmaaktheid. Wij denken altijd dat wij er iets aan doen moeten. Dat wij eraan werken moeten. Dus daarom ook niet door verworven deugd. Maar door ingestorte. Dus God geeft. Dus de volmaaktheid is puur genade. God neemt ons mee in zijn volmaaktheid. In zijn zuivere liefde. Dus God bewerkte. Hij doet dat. Als u volmaakt is, dan is dat niet omdat u gezorgd heeft dat u volmaakt is. Hopelijk is dat ook een beetje zo. Maar is uiteindelijk die volmaaktheid is de volmaaktheid van God. Niemand is volmaakt. Behalve God zelf. En als er iets van die volmaaktheid van God afstraalt op ons, door ons heen stroopt, is dat zijn werk en niet ons eigen werk. Hij zuiverde haar van alle aardse gehechtheden. Hij zuivert ons. Hij maakt ons schoon. Hij neemt alle hindernissen weg in ons. Maar wij zijn weerstand. Wij zijn hindernis. Omdat wij altijd toch weer denken van, ja, en hoe zit het nu met mij? Alleen al dus die gedachte, hoe zit het met mij, is een hindernis. Is een weerstand. En hij zuivert ons van die aardse gehechtheden. Hij verlichtte haar met zijn goddelijk licht. Waarbij hij haar met het innerlijk oog zijn zoete goedheid liet zien. Ze gaat nog scherper zien, die goedheid van God. Ze gaat nog scherper zien doordat ze verlicht wordt door het licht, dat innerlijk, dat goddelijk licht. Gaat ze nog meer zien wie God werkelijk is. Wij mensen weten nooit wie God is. En toch weten we ten diepste wie hij is. Maar niet met ons verstand, want dat verstand dat wil het altijd toch weer reduceren. Wil God weer op een of andere manier weer binnen ons kader brengen. Het is juist dat we uit ons kader getrokken worden om helemaal een en al oog voor God te worden. Hij verenigde, veranderde en vormde haar geheel en al om in zichzelf. Dat is de volmaaktheid. De volmaaktheid is dat we omgevormd worden in God. Dat we verenigd worden met die volmaaktheid van God. Met die liefde van God. Dat wij ook een en al liefde worden. We hebben, en dat zullen we later nog wel zien. Dus kijk, dat werken in dat ziekenhuis, dat krijgt voortdurend, dus die liefde voor God krijgt voortdurend handen en voeten, hoe zij zich inzet voor mensen. Dus dat zijn geen twee verschillende werelden. Zij vormde haar om in zichzelf door ware eenheid van goede wil. Hij zette haar geheel en al in vlam met zijn vurige liefde. Dus ze wordt één wil met God. Dus die wil van God wordt haar wil. Dus ze kan niet anders meer willen op eigen houtje. Dus die liefde van God, dus waarmee ze dus ook kijkt naar mensen, waarmee ze zich inzet, voortdurend in, dus beschikbaar is voor alles wat er nodig is. Terwijl deze ziel geknield voor deze biechtvader zo vervreemd was van haar zinnen en niet kon spreken. Wat ik in de vertaling gedaan heb, soms voeg ik een woord toe omdat het anders in het Nederlands een beetje raar klinkt. Dat ik alleen vertaald zou hebben, wanneer deze ziel voor deze biechtvader Nou goed, dat is, versta je op zich ook wel. Maar feitelijk is natuurlijk terwijl ze geknield lag voor die biechtvader, dan gebeurt dat. Dus dan voeg ik tussen vierkante haakjes. Dus de ronde haakjes zijn altijd, die staan in de tekst. Maar de vierkante haakjes zijn altijd iets wat ik toevoeg. Of soms als ik een stukje oversla, dan staan er twee vierkante haakjes met drie puntjes ertussen. Dat betekent dat ik een stukje oversla. Dan heeft u een beetje een beeld wat ik uitgespookt heb in het vertalen. Want sommige delen worden soms wat te langdradig en dan sla ik iets, sta ik een klein stukje over. Dus terwijl deze ziel dus geknield lag voor deze biechtvader, zo vervreemd was van haar zinnen en niet kon spreken, werd de biechtvader, die zich geen rekenschap gaf van dit feit, dus die heeft helemaal niks in de gaten wat er met haar gebeurt. Zij is daar geknield. In één keer, zeg maar, wordt zij getroffen door die goedheid van God en beseft ze haar eigen armzaligheid. En die biechtvader heeft het allemaal niet in de gaten. Die wordt geroepen en die staat dus op, die loopt eventjes weg. Zo van, nou, ik kom zo wel weer terug, wacht maar even. Toen hij weer snel terugkwam, zei zij, die niet kon spreken door de innerlijke smart en de onmetelijke liefde, zo goed als ze kan, dus ze kan alleen maar wat fluisteren, bij wijze van spreken, ze kan niet echt spreken. Vader, als u het goed zou vinden, zal ik deze biecht graag laten voor een andere keer. En elders in het leven van haar staat ook wel, dus dat ze eigenlijk al die jaren nooit meer gebiecht heeft in de formele zin, ofschoon ze wel regelmatig gesprekken heeft met de biechtvader, dus ze heeft wel gesprekken over haar geestelijk leven, maar in die formele zin biechten, dat doet ze dan nooit meer. Dus zal ik deze biecht laten voor een andere keer. Zo deed zij, vertrok en ging naar huis. Zo verwond door zoveel liefde die haar innerlijk getoond was en vol vermorseling door de aanblik van haar armzaligheid. Dus steeds dat dubbele, dus het verwond zijn door liefde en tegelijkertijd door de armzaligheid van haarzelf. Dat zij buiten zichzelf leek. Dus ze gaat wel naar huis, maar het lijkt een soort vreemde die over straat loopt, die niets in de gaten heeft van wat er om haar heen gebeurt. En thuis dan trekt ze zich terug in een kamer. Zij ging in een kamer die verder afgelegen was. En daar weende zij en zuchtte met grote vurigheid. Ze is nog bezig, zeg maar, te verwerken wat er met haar gebeurd is. En ze kruipt in de meest afgelegen kamer, waardoor niemand haar ziet, bij wijze van spreken. Op dat moment werd haar het innerlijk gebed onderwezen. In haar tong kon niets anders spreken dan dit. Lief, kan het waar zijn dat jij mij met zoveel liefde hebt geroepen en mij in een ogenblik datgene hebt doen kennen wat ik met mijn tong niet tot uitdrukking kan brengen? Dus haar bidden, dus het innerlijk gebed, dus het is niet meer met woorden, ze richt zich tot God, tot Christus, het lief, dat is meestal Christus in deze tekst. Ik heb het zo vertaald, er staat, ja, liefde, amore. Maar in het Italiaans, als je dus iemand die, zeg maar, de beminde aanspreekt, die zegt ook amore. Dus daarom heb ik het maar zo vertaald. Dus ze wordt onderwezen in het innerlijk gebed, gewoon al door dit feit. En ze kan eigenlijk niets anders meer zeggen dan steeds maar weer, lief, kan het waar zijn dat jij mij met zoveel liefde geroepen hebt? Kan het waar zijn dat jij mij uitgekozen hebt? Dat jij mij geroepen hebt om deze weg te gaan? Deze weg die ik uit mijzelf niet gaan kan. En mij dus datgene hebt doen kennen wat ik met mijn tong niet tot uitdrukking kan brengen. Dus ze kan, daarom ook het innerlijk gebed. Haar tong zoekt wel woorden om te zeggen wat er in haar hart omgaat. Maar haar tong schiet tekort. Is in feite niet in staat om datgene uit te zeggen waar het werkelijk om gaat. Al deze dagen bestonden haar woorden in zo grote verzuchtingen dat het iets wonderbaarlijks leek. Dus haar woorden waren eigenlijk niet meer dan zuchten, verzuchtingen. Dus ze was zo een en al liefde geworden, zo in die liefde van God getrokken, dat eigenlijk alles in haar dus mee bewoog. Zij onderging zo'n uiterste vermorseling van hart, vanwege de beledigingen begaan tegen zoveel goedheid, dat zij haar laatste adem uitgeblazen zou hebben en haar hart door zoveel liefdesmart verscheurd zou zijn, als zij niet op wonderbaarlijke wijze ondersteund zou zijn. Dus als God haar niet in leven gehouden had, dan was dit gewoon haar dood geweest. Dus die aanblik van die liefde van God, van de ene kant, en die aanblik van de andere kant van de eigen onaangepastheid. En dat is eigenlijk, als wij werkelijk beseffen hoezeer wij het mankeert aan aangepastheid bij God. Dus hoezeer wij, hoe goed we ook zijn en hoe heilig we misschien ook zijn, dat wij toch altijd op onszelf nog betrokken blijven. Dat we altijd nog gevangen blijven zitten in die ikkigheid, in dat ik. En daardoor niet meegeven ten volle aan God. En dat roept een bepaalde angst op. Dat roept. Dus ik ben op het ogenblik met iemand in gesprek die 88 is. En die eigenlijk, hoe dichter ze bij God komt en hoe heiliger ze wordt, hoe meer ik haar hoor zeggen van dat er angst is. Angst bij dat dichter bij God komen en gaan zien hoezeer je onaangepast bent. Hoezeer je niet bij God past. Ook al ben je menselijk gezien misschien fantastisch en heel heilig en mankeert er niks aan je. En toch alleen al door het feit dat je een schepsel bent, ben je onaangepast bij God. Dus het zou haar, als ze niet ondersteunt. Dus God houdt haar zeg maar aan een lijntje vast, waardoor ze niet verdwijnt in die poel van pijn en smart en het niet aankunnen. Dus lichamelijk zeg maar, gaat ze onderuit en tegelijkertijd houdt God haar vast. En later zullen we ook zien dat ze hoe dichter ze bij God komt, hoe actiever ze wordt in het ziekenhuis. Namelijk, als je op geen enkele manier meer om jezelf bekommerd bent, dan heb je je handen vrij om helemaal er voor anderen te zijn. Dus het ene, dat strijdt niet met het ander. Ik probeer me wel aan de tijd te houden, maar mocht ik het vergeten in het groet van het betoog, dan moeten jullie mij maar tot orde roepen, dat lukt wel. Op die manier die hem behaagde, die God behaagde, werkte haar Heer op wonderbaarlijke wijze om haar meer te doen ontvlammen in genoemd liefdesvuur en innerlijke smart. Dus God werkt in haar. Zowel het vuur van de liefde als de smart zijn het resultaat, zou je kunnen zeggen, van dat ingrijpen van God. God is in haar aan het werk. En dat heeft dit effect. En hij is in ieder geval aan het werk. Het feit dat ons hart klopt, dat is zijn werk. Dat ons hart klopt, dat ons bloed door onze aderen stroomt, dat we ademhalen, dat we uit onze ogen kijken, dat we min of meer nog horen. Nou, ga maar door. Al dat soort dingen, dat is allemaal zijn werk. Wij zijn zijn werk. Wij zijn zijn werk. En al beseffen dat wij zijn werk zijn, dat is mystieke ervaring. Dan ben je al op de mystieke weg. Dus dat is, mystiek is niet iets bijzonders, iets anders buiten het gewone. Het is wat je bij haar ook ziet. Het is eigenlijk in één keer gaan zien wat is. De werkelijkheid gaan zien. Terwijl wij zijn zo kundig in het over het hoofd zien van de werkelijkheid. Wij zijn zo kundig in de zogenaamde werkelijkheid om ons heen, die denken dat die de werkelijkheid is. Maar die werkelijkheid om ons heen, dat is slechts een illusie. Wij kunnen ons lijf niet zelf in leven houden. Het is een illusie te denken dat ik kan zorgen dat ik blijf leven. Goed, je kunt wel je best doen en je kunt zorgen dat je fatsoenlijk eet en voldoende slaapt en dan nog meer van dat soort grapjes. Maar uiteindelijk dat je leeft. Dat je leven is een wonder wat God voltrekt. God werkt in ons. In de geest toonde hij zich aan haar met een kruis op de schouders, badend in bloed. Christus toont zich aan haar in zijn liefde. Dus in de liefde, in Christus is die onvoorwaardelijke, die onmetelijke liefde van God zichtbaar geworden. Is mens geworden in die liefde in Christus. En dan toont hij zich aan haar met een kruis op zijn schouders en badend in bloed. Dat is de consequentie. Dat is de consequentie van die onvoorwaardelijkheid van die liefde van God. Die zichzelf, die zijn liefste zoon, geeft voor ons. Alles wat hij is, geeft hij zijn liefde voor ons. Het leek haar dat het hele huis vol met stromen van dit kostbare bloed was. Dat zij geheel uitgestort zag uit liefde. Dus ze ziet gewoon dus dat die liefde van God, hoe overweldigend die is. En hoe die liefde van Christus, hoe die zeg maar door het hele huis stroomt. Dat bloed van hem, dat stroomt door het hele huis. Deze aanblik deed haar in nog meer vuur ontvlammen. Dat ze dan ziet hoe Christus voor ons gestorven is. Hoe hij aan het kruis voor ons, hoe hij mishandeld is. Naar Golgotha gesleept is. Hoe hij gekruisigd is. Ze ziet dit als liefde. Niet als een ramp. Maar iets, de liefde van God. En dat doet haar dus ook een liefde ontvlammen. Zodat zij door zoveel liefde en smart buiten zichzelf raakte. En totaal verdwaasd leek. Als je werkelijk gaat zien hoe God van jou, hoe God op jou verliefd is. Als je dat werkelijk gaat zien, kan het niet anders dan dat je verdwaasd wordt. Hoe kan het toch dat je verbijsterd raakt? Hoe kan het toch dat God zo van mij houdt? Hij houdt zo van ieder mens. Van ieder van ons houdt hij onmetelijk veel. Onverklaarbaar. Onverklaarbaar. En dat is wat zij in feite beleefde. En dat is wat ze ook aan haar leerlingen meegeeft. En in haar spoor ontstaan er dan ook allerlei groepen van mensen die gaan zorgen. Dus de zogenaamde caritatieve bewegingen die ontstaan in het spoor van wat zij deed. Dus mensen geven het ook handen en voeten door zich in te zetten voor anderen. Deze innerlijke aanblik drong zo diep in haar door dat het haar toescheen voortdurend haar lief te zien. Dus dat het haar toescheen voortdurend Christus te zien. Dus zo diep erin. Dus, ja, en we zien ook eigenlijk voortdurend Christus als we goed kijken. Als we ons innerlijk oog gebruiken. Dat oog wat God ons geeft, zien wij hoe God in Christus zo ontstellend veel van ons houdt. Dus ook met haar eigen lichamelijke ogen. Ze ziet het met het innerlijke oog, maar ze ziet het ook met haar lichaam. Ze krijgt, je zou kunnen zeggen, een soort visioen. Dus het is heel concreet. Dus we zien ook eigenlijk maar zo'n heel klein beetje van de werkelijkheid. Ook met onze lichamelijke ogen zien wij maar zo'n klein beetje van de werkelijkheid. En laat staan als je met je innerlijk oog zou kijken. Als je naar andere mensen kijkt, dan zie je meestal allereerst ja, dat iemand irritant is. Of dat iemand niet precies is zoals ik eigenlijk vind dat hij zou moeten zijn. We zien allereerst de onvolmaaktheden van mensen. Maar als je werkelijk zou zien, als je zou zien hoe die ander een wonder is van Gods schepping. Hoe die ander door God onvoorwaardelijk bemind wordt, ook in zijn onvolmaaktheid. Als je dat zou gaan zien, dan zou de maatschappij onmiddellijk heel anders worden. Dan zouden we heel anders met elkaar omgaan. Als jonge kinderen zouden leren om werkelijk zo naar elkaar te kijken en zo naar anderen te kijken. Maar in onze maatschappij worden we meestal allemaal opgeleid om vanuit het eigen belang te kijken. Als je naar Twitter en al dat soort poppenkast waarin jongeren zichzelf en anderen van alles wijs maken. Doodzonde eigenlijk, dat mensen niet zien wat er te zien is. Dat ze niet zien hoe een ander een wonder is. En dat je blijft hangen op, dat die niet zo is als ik bedacht heb. Als ik eigenlijk vind dat die anders zou moeten zijn. En het begint al als je naar jezelf gaat kijken. Als ik naar mijzelf zou kunnen kijken met die ogen van God, dan zou ik zien dat ik een prachtig mens ben. Maar hoeveel mensen lijden er niet aan het feit dat ze allemaal denken dat ze toch niet zijn zoals ze eigenlijk hadden moeten zijn. En lijden aan dat gebrek aan liefde voor zichzelf. En op grond daarvan depressief worden, zelfmoord plegen, et cetera. Dat is toch doodzonde, dat mensen niet zien hoe mooi ze zijn in de ogen van God. En als wij elkaar niet helpen om zo naar elkaar te kijken, dan slaan we een heel stuk van de werkelijkheid over. En dat is in feite wat we van Katrina kunnen leren. Om te kijken, onze ogen te openen voor wat er werkelijk te zien is. En dat kun je ook met je lichamelijke ogen zien. Als je maar goed kijkt. Wij zien, ik weet niet hoeveel, maar misschien 10 of 20% van wat er te zien is. Als je op straat loopt, zie je alleen maar bepaalde dingen, bepaalde aspecten. We kijken altijd vanuit, wat heb ik nodig? Wat is voor mij belangrijk? Dus maar goed, dat begint al s'avonds met het nieuws, met de weerberichten. Morgen is het mooi weer. Ja, het is altijd weer. Dus vanuit, maar ja goed, wij hebben iemand in huis die mooi weer verschrikkelijk vindt. Dat maakt het ook heel relatief zo van. Dus die heeft het liefst dat het koud is. Ja. Nou ja, dus genieten van dat wat er is. Vandaag regen, morgen zon. Vandaag wind of storm en morgen is het weer heerlijk. Nou, alles. Dus het kijken van wat er te zien is. Dus dan ziet ze dus Christus met haar lichamelijke ogen bloedend aan het kruis genageld. Dus bloedend aan het kruis genageld zie je Christus hoe die werkelijk liefde is. Ik heb er niet aan gedacht om een foto daarvan mee te nemen. In Würzburg, vlakbij de kathedraal, is er een kleine stiftkerk. En daar is een kruisbeeld uit de tijd van Eckhart. En die Christus die staat in zekere zin los op dat kruis. Dus niet met die handen dus tegen de kruisbalk aan. Maar die staat eigenlijk zo met die armen. En als je ervoor staat, dan zie je hoe hij een en al omarming is. Hoe zijn liefde naar je toestroomt. En dat gewoon, dat zie je met je ogen. Als je gewoon daar staat. Dat is gewoon een fysieke ervaring die je daar maakt als je voor dat kruis staat. Ze ziet dat dus. Zullen we stoppen? Ja, het is misschien goed om hierbij even een stop te maken.